Hallo. Toch weer zoveel mensen. Ik had vandaag niet zoveel verwacht. Met dat weer.
En ja, hij werkt. Goedemiddag allemaal. Ja, dankjewel. Nou, het is een mooie volle bak. En had ik wel verwacht. Alhoewel, ik dacht vanmorgen toen het begon te sneeuwen. Hoe gaat het vanmiddag? Maar ja, fijn dat jullie er allemaal zijn. Lekker warm. Gezellig met elkaar. En we gaan vanmiddag beelden kijken. Ja, over de natuur. En beelden over Jan Huttinga had gewerkt bij de Kroondomeinen, begreep ik. En toen dacht ik, ja, dan denk je aan de bossen. Dan denk je aan de hei, aan de jacht. En ik weet niet wie hier voor het eerst is bij de AMBO PCOB. Wie is nog nooit op een bijeenkomst geweest? Nou, hartelijk welkom. En dan zal ik even uitleggen. Normaal beginnen we altijd met een lied te zingen. Ik refereer een klein stukje uit de Bijbel. Probeer ik altijd even bij het onderwerp iets op te zoeken. Daarna gaan we naar de Jan Huttinga, die ons meeneemt in de beelden. Rond 3:30 hebben we een korte pauze. En daarna gaat hij nog verder. Aan het eind sluit ik de middag af. Dus hartelijk welkom. En ja, nu weet ik zeker dat we niet genoeg liedboeken hier hebben liggen. Maar toen ik het onderwerp hoorde, of de jachtopziener bij de Kroondomeinen. En toen dacht ik aan een oud lied, het heigend het der jacht ontkomen. Maar die staat hier niet in, want dat is het nieuwe lied. En dat is Psalm 42, even als een moede hinde. Dus ik wil graag Psalm 42 met jullie zingen, vers 1. En ja, de persoon die geen liedboek heeft, ik zou zeggen, luister gewoon. En misschien ken je hem uit je hoofd. Dus er liggen wat liedboeken. En op Psalm 42 en alleen het eerste vers. Welkom. Ja, ik zal proberen daarin te zetten en dan gaan we verder. Even als een moeder hinde naar het klare water smacht, schreeuwt mijn ziel om God te vinden, die ik ademloos verwacht. Ja, ik zo. Ik wil een zegen vragen over deze middag. Ja, trouwe God en Vader, hier op deze winterse dag, deze middag, zijn we hier als leden van de AMBO PCOB bij elkaar, maar ook gasten die hier misschien voor de eerste keer zijn. Dank u wel dat het hier lekker warm is. Dank u wel dat we straks ook mogen genieten van de beelden die we mogen zien van de natuur. Heer, het lijkt soms zo vanzelfsprekend, maar als we het op ons in laten dringen, dan is het allemaal wonderlijk. Geef ons met elkaar een goede middag. Heer, de contacten die we zo mogen hebben, de gesprekken, maar ook mogen genieten van de beelden. Heer, de vraag is om Jezus wil. Amen. Dieren. Ik moest denken aan de Genesis, begin van de schepping. Genesis 1, en dan staat er ook God die maakte de levende dieren. Maar tegelijk erachteraan staat er dat de mensen die mogen heersen over de vissen, de vogels en het vee. Dus ja, een jachtopziener, dacht ik gelijk alweer aan. Hè, die mag ook heersen over de dieren. Maar nu heb ik even een klein quizje. Want ik heb even gekeken van dieren in de Bijbel. Komen die vaak voor? En even een vraagje. Wat denken jullie welk dier het meest genoemd wordt in de Bijbel? Een leeuw? Schaap? Lam? Duif? Een mier? Ergens in Spreuken en Prediker, denk ik, in die omgeving. Ja. Nog andere dieren? Een slang. Ja, een slang begint al heel vroeg in de Bijbel. Een bok. Een bok en een geit, een vos. Nou, ik heb het even opgezocht op internet. Een schaap komt 275 keer voor in de Bijbel. En dan Emmetheus, die schrijft, mensen die kunnen uitgeput zijn, zoals schapen zonder een herder. Een paard, 172 keer. Een geit, 156 keer. In Leviticus, daar offerden mensen vaak een geit. Maar die moest wel perfect zijn, zonder enig gebrek. Een leeuw, hoorde ik net ook, 132 keer. Daniel in leeuwenkuil. Een ezel, 111 keer. Naast de kribben. Of wat denk je van Jezus die op een ezel Jeruzalem binnenrijdt? 72 keer wordt er gesproken over vis. 5 broden en 2 vissen. 69 keer het lam. Jezus wordt het lam van God genoemd. 60 keer de slang, hoor ik ook. 60 keer wordt hij vermeld. Het begon al vroeg in de Bijbel. Eva werd verleid door de slang. En 45 keer wordt de duif aangehaald. Wordt ook als teken van de Heilige Geest uitgebeeld. Nog even terug naar die Psalm 42. Dus de oude vertaling. Het heigend het der jacht ontkomen. Zoals kind dacht, vond ik dat zo'n mooie psalm. Het heigend het der jacht ontkomen. Maar ja, daar blijft het natuurlijk in die psalm niet bij. Want David die zat eigenlijk in zak en as. Hij was heel gedeprimeerd. En zoals een hert de jacht ontkomt en smacht naar fris water, dan zegt David, zo verlangt mijn ziel naar God. En David die smeekt eigenlijk naar God om die rust voor zijn ziel. Dus voor een hert is water eerst levensbehoefte, maar tegelijk is God ook een eerste levensbehoefte. Misschien vindt u dat moeilijk. Maar zou ik zeggen van, ga op zoek naar die God. En daar zul je rust vinden. Ik wil nu Jan Huttinga het woord geven. Jachtopziener, bij de Kronenmijnen geweest. En nu schiet hij mooie plaatjes, begreep ik, van de natuur. Mag ik je het woord geven?
Ja, daar mogen alle lichten uit. Hoe donker, hoe liever. Hier in de zijkant toch. Ja, ik mag u vanmiddag wat laten zien over het Kronenmijn het Loo. Het groot en ingesloten landgoed van meer dan 10.000 hectare groot. En daar mocht ik ruim 38,5 jaar jachtopzichter zijn. Ik ben sinds 15 april met pensioen. Naast mijn werkzaamheden had ik als hobby een natuurfotografie. En het is allemaal begonnen in 1684. Toen kocht stadhouder Willem III het oude slot het Loo. Met ongeveer zo'n 3000 hectare aan bos en heide erbij. Maar de grootste uitbreiding kreeg het Loo eigenlijk pas na 1900. Toen kocht koningin Wilhelmina en prins Hendrik nog weer zo'n 6700 hectare aan bos en heide. Prins Hendrik was een grote liefhebber van de jacht. En vanuit het oude Loo vertrok hij met paard en wagen het veld in op zoek naar wild. Je moet voorstellen, die den op de achtergrond was vroeger allemaal heidevelden. Heeft hij allemaal ontgonnen om er zoveel mogelijk boompjes in te poten. Want hoe meer bos, hoe meer wild, hoe meer hij kon jagen. Hij had zijn jachthuizen her en der. Hier ook het jachthuis in Gortel. Prins Hendrik staat hier met zijn gezelschap. Prins Hendrik staat iets uit het midden met het geweer omhoog. Dit jachthuis staat nog steeds in Gortel, maar is nu bewoond gewoon door mensen die het gekocht hebben. Ja, het bos werd steeds groter. Er kwam ook steeds meer personeel. Toen in die periodes hadden we ook nog houtvesters. Nou, die hebben we nu niet meer. In de jaren begin 80 is dat afgeschaft. Maar hier zie je dan al het personeel wat steeds groter en groter werd. Boswachters, houtvesters, jachtopzichters, opperhoutvester, de jagermeester zat erbij. Allemaal titels die ze toen in die periode hadden. Hij bouwde ook huizen voor het personeel. Want hij wou hebben dat het personeel in en om het bos ging wonen. Hier een collega in Uddel met een heel groot huis met zijn gezin. Een ander collega, bijna verlaten van iedereen, woont een paar kilometer van zijn buren af. En zelf ben ik woonachtig in de buurtschap Gortel. De noordkant van het Kronemijn het Loo. Helemaal links, daar staat mijn woning. Daar komt wat rook uit de schoorsteen, mijn vrouw is thuis. Helemaal rechts de Gortelse heide. En om me heen had ik wat landbouwgronden. In de nacht lopen er daar meer dan 100 eletten lopen daar te grazen. Het is soms best druk met recreatie, maar in de winter is het lekker stil en rustig voor onszelf. Er wonen amper 70 mensen daar in die buurtschap. Nou, naast mijn werkzaamheden, mijn hobby natuurfotografie, alle dagen de koffer met fotospullen mee en dan kon je hele mooie onverwachte momenten kon je vastleggen. En keek altijd naar kleur en sfeer. Vind ik enorm belangrijk. Veel belangrijker dan dat er een beest in staat. Komt de zon te hard door, dan stop ik ook met fotograferen. En al die mooie dingen, vooral in de vroege morgenuurtjes, ja, was dan mooier dan juwelen. En ik was in dienst van de koninklijke familie. En zo noem ik de serie dan ook de kroonjuwelen van het Loo. We gaan eens kijken, wat is er allemaal te beleven in een jaar? Natuurlijk ontzettend veel. En een jaar heeft 4 seizoenen. Seizoen na seizoen volgt elkaar op. Dat is geen vanzelfsprekendheid, maar er zijn de grote werken Gods in het boek der natuur. En dat boek gaan we vanmiddag bekijken. Ik wil beginnen met een van de sierlijkste stukken grofwild. Grofwild zijn de grote beesten, maar de ree, een van de sierlijkste. Hij wordt ook wel de prins in het veld genoemd. Lekker dik gevreten in herfst, krijgt veel vet in het lichaam, die slaan ze op onder die vacht. En dan kunnen ze heel goed tegen de strenge kou klaar om de winter in te gaan. De mannetjes hebben november, december een gewei afgeworpen. En hebben ze net zo'n kale kop als het vrouwtje. Wie is nou wie? Nou, je ziet nou die witte plek op de kont. Dat noemen wij de spiegel. Rechts een mannetje met een niervormige spiegel. Het vrouwtje links met een hartvormige spiegel. En een klein staartje. Zo houden die twee op elkaar. Geef niks die sneeuw. Ze krabben het aan de kant. En ze kunnen gewoon bij het voedsel. In de winter leven ze in een groepsverband. Dat doen ze omdat er weinig vreten is. De een wat rond de boerderij, de ander ergens in het bos. Die zeggen, jongens, kom ook maar een keer bij mij. En zo helpen ze elkaar gewoon de winter door. Nou, de mannetjes die in november, december een gewei afgeworpen hebben, die bouwen gelijk weer een nieuw gewei op. En daaromheen zit een fluwelen huis, zoals je hier ziet. Daardoorheen op allerlei bloedvaten en daardoorheen gaan de bouwstoffen. Die komen vanuit het voedsel, vanuit de maag. Ga door de nek en de kop door naar dat botachtig gewei. Is het opbouwen klaar? Dan gaat hij vegen. Langs een boom. Ongeveer zo dik als je duim. Hier de vellen hangen er aan. Het is ook heel rood gekleurd. Van het bloed wat er nog in zit. En hij blijft doorvegen. Er zitten sappen in die bars van de boom. Die kleuren het gewijtje op de duur zo mooi. Bruin. Een sieraad. Wat ze daar op de kop hebben. Maar ook een wapen. Waar ze mee vechten kunnen. Maar als er onraad is in het bos. Nou. Dan hoor je die reeën van verre blaf hoor. Zo. Iedereen wakker. Nou, je kunt wel inpakken met je fotostel, want er komt echt geen ree meer in de buurt. Hebben ze een ziekte inwendig? Het komt altijd naar buiten. Dan zie je bij deze reebok, het is midden in de zomer. Hij heeft nog winterharen, die hadden lang weg moeten wezen. En ze hebben geweiers, helemaal niet goed geveegd. Dus die ziekte die inwendig zit, komt altijd, zie je dat, aan de buitenkant. Nou, deze reebok ook. 3 ongelijke stangen op de kop. Nou, dat hoort niet zo. Je hoort 2 gelijke stangen te hebben, die ze gelijk opbouwen. Dus deze markeert ook wat. Nou, hij maakt er in de gaten. Een week later was hij aan het vegen. Ja, en sommige reeën, die kruipen dan als ze heel zwaar ziek worden, stiekem weg, ergens de struikjes in. Die veeën zomaar niet meer. Maar die wilde zwijnen wel. Die ruiken dat ververen al. Alsof er een slagroomtaartje is neergezet. De hele maag wordt hieruit getrokken. En binnen een uur was je bijna helemaal opgevreten. Januari is de paartijd van de bosuil. En dan kun je die mannetjes kun je dan extra fanatiek horen roepen. En met geruisloze vleugelslagen gaat hij over de landerij heen op zoek naar muizen. Die piepen, die ritselen en onverwachts klats de klauwen erin. Dan wordt die muis opgevreten. Het is winter, de insecten zitten verstopt. Maar die grote bonte specht, die moet wel vreet hebben. Dan gaat hij zaden eten. Hij plukt een dennenappel, die klemt in die wik van die dode den, dat noemen we een aanbeeld. En dan haakt hij al die zaadjes, haakt hij daar eruit. Ja, dan is hij voor de helft leeggevreten. Haalt hij eruit, draait hem om, dan gaat hij in de achterkant weer verder. Ik heb daar een hutje aan de rand van bos en hei. Vijvertje ervoor, maar ja, dat is in de winter bevroren. En dan gooi ik de vogelzaad neer. Dan komt hier de glanskopmees. Of een roodbosje. Hier een kuifmeesje. De edeletten zijn de grootste dieren die bij ons in de bossen kennen. De mannetjes met die mooie grote gewijfde kop. Maar ieder jaar, februari, maart, april, werpen ze dat gewijf weer af. Nou, is heel goed in de gaten. Waar slaap je overdag? Waar trek je s'avonds en s'nachts naartoe om die gangen na te gaan? Om daar proberen die gewijen te vinden. Het is voor ons ook een stukje wildbeheer. Om die lengte, dikte en het gewicht bij te houden. Ga je naar voren of achteruit? Nou, ik heel fanatiek zoek. Kan ik amper 50% van mijn gewijen kan ik vinden. Kom ik hier langs rijden. Een edelet met één stang. Maar rechts bij het oog en het oor zit een rode plek op de kop. En daaraan zie ik dat die ene stang net afgeworpen is. Die kan nooit ver uit de buurt liggen. Hij vond het helemaal niet lekker. Eén stang, het heel evenwicht is weg. Hij probeerde moedwillig die stang af te breken. Tegen de grond te slaan, tegen de struiken aan. Maar dat lukte niet. Na 10 minuten liep hij weg. Ik ging naar die plek en pal achter het edelet lag die ene stang. En die andere vond ik een week later in een hol beukenbos. Op de gekste plekken kom je dan die gewijen tegen. Het er een ruzie gehad, met prikkeldraad. Zat om beide stangen helemaal heen geweven. Ja, met afwerpen liggen ze als een pakketje bij elkaar. Dan heb ik natuurlijk een voerplekje. Elke dag kwam hij daar vreten. De volgende dag weer met één stang. Dan blijf ik hem volgen met mijn telelens. Elk moment kan hij stangen verbreken. Dat wou ik fotograferen. Hij kan er ook nog een hele dag mee rondlopen. Hij sprong over een takkenbult. Ik druk het toch maar af. Knak! Zegt die stang links naast het eetlet. Daar hangt hij nog. Dat is makkelijk zoeken. En de volgende dag kwam hij met een kale kop. Er zijn dus gewijen die je niet vindt en die worden dan opgevreten door de muizen en de wilde zwijnen. Een gewei bestaat uit kalk en dat zijn bouwstoffen die andere dieren weer kunnen gebruiken. En zie je dat fotograferen, dit edelet, kwam er ook bijna elke dag met dat gespleten oor daar links. De volgende dag kwam hij weer, ik zat er ook. Hij kwam precies op dezelfde plek eruit, witte kale kop. Ja, die stangen ga je daar zoeken. Na de eerste week hebben ze nog van die grijze dopper op de kop. Daar staat hij helemaal rechts, hè, met een gespleten oor. 3 weken verder. Meer dan 10 centimeter nieuw gewei. Daar staat hij rechts. Weer 3 weken verder. Je ziet het gewoon groeien. Zo snel als dat gaat. Kost ook heel veel energie voor die edeletten. Ze verzorgen altijd eerst hun eigen lichaam. En het overtollige kracht brengen ze door naar het gewei. Heb je een ziekte? Ja, dan verrek je lichaam heel veel. En dan geeft hij maar weinig kracht door naar het gewei. Dan krijgen ze misvormd gewei. En dan zien wij weer anders is wat aan de hand met jou. En hoe mooi in die periodes. Dat ze wat extra voer nodig hebben. Ja, de schepper heeft aan alles gedacht. Dan breekt die lente los. Dan staan ze elke dag in dat frisse groen daar te vreten. Zo'n nieuw gewei. Is heel zacht en poreus. Als ik er naartoe loop, dan breek ik dat gewei zo af. Dat lukt normaal niet in september. Dan kunnen ze enorm aan hun vechten. Maar in die opbouwperiode niet. Dan gaan ze er nog heel voorzichtig mee om. Dan kunnen ze ook niet vechten met de gewijen. Want dan slaan ze gewoon met de voorpoot onderdoor. Als ze ruzie hebben. Op de duur vertrouwt hij helemaal. Amper 7 meter voor mijn neus staat hij hier te vreten. Ik zit gewoon met mijn hoofd boven het camouflage net uit met mijn fotostel. En dan kijkt hij gewoon recht in de lens aan. Deze ook. De bruine pad. Leeft het hele jaar op het land. Alleen met de paring trekt hij naar het water toe. De bruine kikkers zitten altijd in of nabij het water. Nou, je ziet dat kikkerdril daar liggen. Er waren wel 30 bruine kikkers daar. Maar er waren maar 3 vrouwtjes. Dat is knokken. Als de vorstperiode voorbij is en het begint zo'n beetje 14, 15 graden te worden overdags. Dan komt van onderuit de heide, onder de modder, komt dan de heidekikker. En dan zorgt hij gelijk voor het nageslacht. Hebben de mannetjes hebben dan de eerste 6 dagen een prachtig mooi blauw kleed. En dan kun je ze ook horen. Vier kilometer verderop als gortel ligt Niersen. Die heeft een heel mooi sprengengebied. Kun je heel mooi wandelen. Helder water, steile beschoeiing. En daar leeft dan ook de beekprik. Een aaltje van zo'n 15 centimeter lang. Pinkdikte ongeveer. En dat leeft van die algen daar die op de stenen zitten. Maar je ziet ook allerlei andere visjes zwemmen, ja. Ik heb ook een ijsvogeltje. Die zit te kijken daar. Dat takje komt er een visje voorbij, dan grijpt je hem. Scheven spatelier. Gaat hij met de kop naar beneden, pas, 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 gaat het visje dood, is helemaal stijf. Werkt over lang in een snavel en vliegt door naar de jongen om die dan te voeden. Er was een ongewaarde beuk. En in het wortelgestel had hij zijn nestje gebouwd. Iets schuin daarboven zit een rond zwart gat en daar dook hij naar binnen. Kwam hij terug, zat zijn verenpak onder het zand. Nam hij een duik in het water en dan lekker op het takje in het zonnetje opdrogen. Water, vis, kikkers. Ja, kun je ook slangen krijgen als de ene er is. Kan het ander erop afkomen. En de ringslang is de grootste die we in Nederland kennen. Kan 1,40 meter lang worden. Bijna een polsdikte. Ze kunnen ze heel goed voortbewegen op het land. En hij ruikt zijn prooi. Doordat steeds zijn tong uit zijn bek gaat. Die staat in verbinding met zijn reukorgaan. Het zijn hele goede zwemmers. Dan gaat hij naar de oever. Zitten die groene kikkers daar lekker te zonnen. Die hebben helemaal niks in de gaten. En dan onverwacht, tjoep, dan grijpt hij erin. In dat sprengengebied is een doodlopende spreng met een hele oude humuslaag. En daar groeit deze zeldzame waterpaddenstoel. Het beekmijtertje. Amper 2,5 centimeter hoog. In april staat het in bloei. Oranje boven. Pas goed bij Kronemijn. En dit zijn die mooie sfeermomenten. Hè? 'S morgens vroeg, dan moet je eruit. Dan moet je naar buiten. Vandaag gebeurt het. De das. Pure nachtdier. Hele gangenstelsels graven ze in de grond. Al het zandwerk is naar buiten toe. En 's nachts gaan ze op pad op zoek naar voedsel. Wurmen, torren, kevers, kuilvoer bij een boerderij. De maïs in de herfst. Drukken ze die stengels om. Eet die top van de kolf eruit. Andere nachtdieren zijn wilde zwijnen. Ja, dit jaar zitten we wel eikens en beukenootjes. Eet ze eigenlijk een paar uur vol. En dan, ja, dus morgen vroeg heb je je nest in. En dan liggen ze dan weer te snurken. Maar is te weinig vreten, krijgen ze overdags ook te zien hoor. Ze willen hun maag vol hebben. Het vrouwtje van een wild zwijn noemen wij een bagger, en die is hier hoogdrachtig. Staat op punt om te werpen. Maakt ze een heel mooi werpnest. Ze verzamelt al die grassen, struiken en varens om daar een nest van te maken. Want daarin worden de frisselingen geboren. Meestal zo'n 3 tot 5 stuks. Allemaal frisselingen van verschillende baggers die hier bij elkaar liggen. En 1 keer in de zoveel uren komt moeder daar naartoe om te zogen. Dan gaat ze daar liggen, al de frisselingen renden er naartoe. En dan gaan ze drinken. Dat wil ze natuurlijk op de gemakje doen. In alle rust. Maar ja, dan komt er zo'n varken die vorig jaar frisseling was. Die noemen we nu overloper. En die loopt daar een beetje vervelend te doen. Dat vindt moeder helemaal niet goed. Als je in de ogen al. Die wordt direct wel weggejaagd hoor. Komt ze heel langzaam overeind tot die frisselingen los kunnen laten. En dan wordt die grote weggejaagd. Steeds weer elkaar opzoeken. Bij elkaar. Dat is ook veilig. Loop je alleen kun je finaal omver gelopen worden door die grote jongens. Begint ze een beetje rond te scharrelen. Ja. Dan ligt een kerel op de grond te fotograferen. Hij heeft natuurlijk nog nooit eerder gezien. Dus heel voorzichtig om het hoekje kijken wat die vent er allemaal doet. En een paar weken later zit ze gewoon je fotostel te snuffelen. Dat streepjespak is puur voor de camouflage. Dat ze zo min mogelijk opvallen. Nou, en als ze daar in het beukenblad liggen, dan loop je je zoon voorbij hoor. Maar zou je echt wel in de gaten. En de een groeit wel goed en de ander niet. Dan heb je een bagger met 4 frisselingen en dan loopt er 1 zo'n klein ding bij. En er is moeder aan het lopen, die had een beetje de gang erin. En dat kleine ding komt al 30, 40 meter achterop. Die kan het gewoon niet bijhouden. En roofvogels en vossen weten dat. Die rennen erachteraan. En die grijpen aan zo'n frisseling. Die schreeuwt moord en brand. En moeders draait helemaal niet om. Die loopt gewoon door. Ze hebben last van teken. Al die lage struiken waar ze doorheen moeten. Ja, die hechten zij gelijk vast natuurlijk aan die vacht. Dat jeukt. Maar overal stolpen ze uit de grond. Wortels. Kunnen ze lekker schuren. En ze hebben allemaal een verschillend streepjespak. Er is er geen één hetzelfde. Ja, als er een paar van die frisselingen bij elkaar liggen, komen de anderen er ook allemaal naartoe. Ze zoeken elkaar steeds weer op. Mekaar ook warmte te geven. Ja. En iedereen wil natuurlijk het beste plekje hebben. Er is niet altijd iemand, ja, iedereen mee tevreden. Ja, protesteren. En dan plof. Ontzettend leuk, al die kleine frisselingen. De eerste 4 maanden hebben ze dat streepjespak. Dan beginnen ze egaal bruin te worden. Dan beginnen ze wat rond te snuffelen, dat snuitje steeds meer te gebruiken om voedsel te zoeken. Moeder staat een beetje te dromen. Ja, frisselingen die willen drinken. Nou, dan maar staand hoor, als moeder niet gaat liggen. En er is altijd wat te beleven bij water. Staat ze te kijken naar de overkant? Ja hoor, steek ze zomaar over. En de frisselingen hebben nog nooit een zwemles gehad. Maar het zit er zo mooi in geschapen, de pootjes gaan heen en weer. En ze volgen moeder. Moeder is niet altijd even lief hoor, voor de frisselingen. Dan loopt er een voor de neus, vervelend. Bang dat voedsel weggekaapt wordt. Nou, die grote varkens hebben een grote puntneus, dan gooit dat gewoon aan de kant. Ja, en je krijgt zo'n harde map, je maakt gewoon een halve cirkel. En even later is het met je snuit plons in het water. Zo'n grote bagger, die pakt daar een 1-jarig varken van 40 kilo, die smijt ze zo even aan de kant. Ze zijn enorm sterk met die snuit. En jij ook, aan de kant, hup. Ja, het is helemaal niet genoeg hoor, soms 1. Allemaal opruimen, weg ermee. Als raketten vliegen ze uit de lucht. Dan denk je, wat komt daar dan weer aan? Een enorme golfslag. Dan denk je, nou, die zien we nooit meer terug. En even later komt gelukkig dat kopje weer boven water. Vinden ze echt niet leuk hoor, als ze zo weggesmeten worden. Door de lucht heen gaan dan wel, maar dat ze daarna ook allemaal kopje onder moeten. Ja, dat is echt niet leuk. Nou ja, dan weet je al, als het chagrijnig is, dan zal er nog wel een komen. Ja, die ook maar weg. We hebben hele oude leemkuilen op Kronenwijn en Loos. Sommige zijn 550 jaar oud. Daar ligt echt een stukje geschiedenis daar, hoor. Wilde zwijnen kunnen niet zweten. Dan brandt die zon de hele dag op die zwarte, grijze huid. Het is warm. Ja, en dan zoeken ze een stukje verkoeling. Dan gaan ze naar zijn drinkplaats of ze nemen een modderbad. Of steek even over naar de andere kant. Ja, en deze had er echt zin in. Een grote aanloop en dan plons het water in. En dan snuit je hem boven water houden, want anders loop je vol. Komt er een andere familie, dat pikken ze niet. We zijn hier nog het drinken en bad te nemen, je wacht maar tot we klaar zijn. Die bruin wordt gewoon weggejaagd. En alles wat moeder doet, dat doen de kinderen na. Communiceren met elkaar? Nou en of? Moet me horen, Dan hoor je moeder direct grommen. En alle oortjes komen verend. En dan komt er eens een kopje naar boven. Het oogje gaat los. Oei. Foute boel, jongens. Ja. Wegwezen. Ja. Onraad. Hup. Dat snuitje is enorm belangrijk. Dat is een stukje gereedschap van de wilde zwijnen. En het zijn ook een van de weinige dieren die alleen voedsel boven de grond, maar ook onder de grond vandaan halen. En moeders neemt de vrisselingen overal mee naartoe. Het hele gebied wordt verkend. Ook die schrale heide, daar komen ze ook. En van een zintuig is de neus het allerbeste. Dan de oren, dan pas de ogen. En je ziet heel gauw de aanwezigheid van wilde zwijnen hier op de Veluwe. Al dat gevroed langs de fietspaden, langs de wegen. Ze hebben dan ook een hele hoge recreatieve waarde. En we hebben overal op strategische plekken hebben wij water. Zoelen, drinkplaatsen. 2018 een enorme droge zomer gehad. Met mannenmacht zijn we bezig geweest om daar water in te houden. Ja. Het was hier meer dan 30, 35 graden. Het eigen het, waar we in het begin over hadden, de voorzitter. Ja, nou hier hadden ze ook echt dorst. Maar niet vanwege de jacht, maar vanwege de droogte. De jachttechniek in de periode van David was anders dan nu. Dan gingen ze met honden, met mensen, continu achter het het aan, dat helemaal opgejaagd werd. En dan was hij ook helemaal vermoeid en dorst naar het water. Maar de jachttechniek van tegenwoordig is anders. En dan breekt die lente aan. De merel. Een van de eerste vogels die kunnen horen zingen. Hoe mooi na zo'n stille periode van de winter dat de lente dan weer aanbreekt. De zangtijd wordt weer gehoord. En alles bot weer uit. En we hebben nog hele mooie stille plekjes bij ons op Kronenmijn het Loo. Als daar geen vliegtuig overheen komt, dan hoor je er verder helemaal niets. Dan hoor je geen auto, dan hoor je geen trein. Alleen dat vogelconcert, dat ruime hemel rond, vertelt mijn blijde mond. Gods eer en heerlijkheid. Ik ga eens een half uurtje tegen zijn beuken zitten luisteren, 's morgens vroeg. De zwarte specht, de grootste die we in Nederland kennen. Vrouwtje hier, met een half rood petje op de kop. Zo'n nestholt is wel 45 centimeter diep en ongeveer 15 centimeter in doorsnee. Daar worden die jongen in geboren. Hier het mannetje met die langere rode pet op de kop. En die nestholtes worden wel in beslag genomen door de boomatter. Die gaat gewoon eens even kijken. Als de oude er niet is en er zouden eieren in zitten of jonge vogeltjes, dan haalt hij ze eruit en dan vreet hij ze op hoor. Het is een nachtdier, best wel een beetje schuw. En hier de groene specht, vrouwtje. Bij deze eik hadden ze twee jongen grootgebracht. Hier het mannetje met een rode baardstreep. Net onder dat oog zie je dat zitten, dat streepje. Twee jongen grootgebracht, staan ze op punt om uit te vliegen. Dan hoor je ze op een grote afstand, hoor je ze dan al schetteren. Roepen om voedsel. En op de duur vliegen ze uit. En alles heeft zijn nut en zijn functie natuur. Het is allemaal met wijsheid geschapen. De ranzuil. Ja, lijkt veel op die boszuil die in het begin zagen. Maar die mooie oorpluimen die op de kop zitten. Daar kun je hem heel goed aan herkennen. Het is ook een nachtdier. En overdag zitten ze met meerdere in de boom lekker te rusten. En heel af en toe een veldtuil bij ons. Het is veel meer een poldervogel, het is een uil die overdags jaagt, maar soms zien we hem wel eens bij ons op de hei. En de steenuil, ook een overdag aan het jagen. Dus de velduil en de steenuil die jagen dus overdags. De kleinste die we hier hebben, de steenuil. Kleine zangvogeltje en grote insecten en ook muizen pakt hij wel. Ik heb een mooi oud eikenhakkelbos met grillige vormen. Ieder jaar liep ik tussendoor, want er broeden vogeltjes in natuurlijke holtes. Zoals de boomklever. Of een staartmeesje. Een groenling, mannetje. Kom ik een dennetje tegen met allemaal rupsen erop. Als die vogels dat ontdekken, dat is gewoon een vliegend buffet. Appelvink, het mannetje met die dikke snavels om noten te kunnen kraken. En hier het vrouwtje. En allerlei planten die weer waargenomen worden in de lente. De bosanemoon. Aan de randen van de bossen. Daar staan ze dan in bloei. En het beenbreek. Op oude leemgronden kom je ze tegen. Een rietorchidee. Komt er steeds meer bij ons op Kronemijn. Vooruit de bosparelmoer, de dopheide. Iedere maand heeft zijn eigen vlindersoorten. Zoals hier de oranje tip. De pinksterbloem. Soms eind februari al. En een krapspin. Hij maakt geen web. Gaat ergens zitten. Hoopt dat er een insect in de buurt komt. En met een tactische aanval grijpt hij die insect. En een van de mooiste is de lentevuurspin. Het mannetje. Het vrouwtje is bijna helemaal zwart. Leeft het hele jaar onder de grond. Krijgt bijna nooit te zien. Het mannetje is hier op die schrale arme grond op de Veluwe. Daar kon je ze soms aantreffen. En daar is je op zoek naar het vrouwtje. En een vliegend het. De grootste kever die we in Nederland kennen. Een mannetje kan wel 8 centimeter lang worden. Vliegende het hebben geen geweien, maar hebben kaken. En je kunt ze het beste waarnemen bij eiken. Waar een sapstroom is, waar een wond is, waar een beetje vocht uitkomt van die eik. En dat is het voedsel waar die vliegende herten van leven. Ze leven als larf 3 à 4 jaar in de grond en maar amper 6 weken boven de grond. En in 6 weken zorgen ze voor de voortplanting en gaan daarna dood. Dan komt er een ander mannetje te dicht in de buurt, dat pikt hij natuurlijk niet. Die grijpt hij dan tussen die kaken en die werkt hij dan gewoon even die boom af. Wegwezen jij, hup. De meikevers. Ze leggen larven onder de graszoden en wilde zwijnen en dassen zijn daar stapelgek op. Eens kijken hoe mooi die kammetjes. Hele plaggen worden omgevroed om die larven van de meikever op te vreten. Het zijn allemaal eiwitten. Grasklokjes, zo in de berm. En iedereen raast eraan voorbij. En van dichtbij zo mooi, 's morgens vroeg met die dauw erop. De koekoek. Kun je in de zomer, in april, kun je de eerste koekoek kun je ongeveer horen. Hij legt 1 ei in een andermans nest. Dat doet hij zo'n 6 tot 8 keer en hij broedt er zelf verder niet uit. Zodra de koekjong uitkomt, het eerste werk wat hij doet met zijn achterste, gooit hij alle ei eruit. Is hij echt alleen heerser in een nest. Hier een graspieper met allerlei voedsel in de snavel, maar niet om zijn eigen jong te voeden. Hij had een koekjong in het nest zitten. En hij had alle eieren eruit gegooid. En de hele dag verschreeuwen met die grote bek om vreten. De grauwe klauwier. Sinds 3 jaar zit hij bij mij in een gortel te broeden. Op graslanden waar veel insecten zijn. En eromheen wat ruige struiken. Wat meidoorn, vuurdoorn. En daar willen ze heel graag wezen. Daar broeden ze. En op heide heb je een heel ander dierenleven als in het bos. De nachtzwaluw. Klein op een plekje op de hei waar het een beetje rommelig is, daar legt ze 2 eieren en meer niet. Het blijft de hele dag bij zitten, want het is een nachtzwaluw. En bij een schemeravond, dan komt hij los. En bij een zwoele avond in augustus, dan kun je hem horen. Een tapuit. Het gaat niet goed met deze vogel. Ze broeden in oude knijnenholen op de hei. Ja, die knijnen zijn er niet meer. Er komt er ook geen hol. En dan kan hij niet broeden. En dan vertrekt hij hier het mannetje en hier het vrouwtje. 3 jaar geleden het laatste broedgeval gehad bij mij in een gortel. Op de hei zit ook dan de roodborsttapuit. Daar gaat het wel goed mee, het mannetje hier. En de buizerd. De meest voorkomende roofvogel die we hier in Nederland kennen. En je komt ze niet alleen bij ons in de bossen tegen, maar ook in de weilanden. Dan kunnen ze heel mooi stil op een paaltje zitten, in de polders ook. En je hebt wel 5 verschillende variaties van kleuren. Sommige zijn heel donkerbruin en andere kunnen bijna helemaal wit wezen. En als een houtduif niet oplet, dan wordt hij gegrepen door die buizerd. Maar het makkelijkste is natuurlijk aas. Zo'n wild zwijn, nou dan kunnen een heleboel buizen ervan vreten. Maar daar die linkse, die bruine, die laat niet toe dat die andere er ook bij komt. En die denkt, man, er is vreten genoeg, kun je nooit op. En die probeert steeds met zijn pootje erbij te komen. Hij heeft best wel ontzag over die andere. Meestal gaat het om een oudere. Die linkse zal ouder is die wezen, zal die wezen als die rechtse. En ja, ze hebben wel ontzag voor die nagels natuurlijk. Want dan kunnen ze elkaar scherp mee verwonderen. En steeds weer proberen met dat pootje. En dan imponeren met die vleugels. Zij gaan groot maken. Nee jong, ga maar naar achter toe. Wacht je beurt maar gewoon af. Spanwijdte van een meter dat ze hebben. En veel snellere jongens haven. Ik onverwacht scheert hij tussen die boomstammen door. En als iemand niet goed oplet, wordt hij gegrepen. Zo zie je daar eens. En de rode wouw. Vanuit Duitsland komen ze hier wel eens overwinteren. En de grootste kraaiachtigen, dat zijn de raven bij ons. Hier in Nederland. Het gaat goed met de raven. Ze paren voor het leven. Kunnen 30, 40 jaar oud worden. Ja, ze hebben ontzag voor de buizen, hoor. Met die scherpe nagels. Het zijn enorme slimmerikken. Heel intelligent als ze ook zijn. En ze kunnen als het ware gewoon tellen. Je hoeft niet met twee man daar in de jeep aan te komen. Er zit hier een fotohut van mij in de grond. Nou, en je komt eraan en je laat één man achter in de hut. En je gaat zelf weer weg. En als een van die raven dat gezien heeft, dan roept hij continu de hele omgeving. Die vermeldt die jongens, er zit een vent in de hut. Ga daar niet naartoe. Dan blijven ze maar bovenheen en weer vliegen in de toppen zitten, want ze komen niet meer op het aas. Zo slim. Intelligent. Het zijn de aasgieren van Nederland. Ze zijn ook sociaal. Als er veel voedsel is, dan roepen ze de anderen op van kom maar mee vreten. En de boomvalk, boven de heidevelden. Kleine zangvogels en grote insecten grijpt hij. Ja, jagers in de lucht, maar je hebt ze ook op de grond. De vos. En de vos hoort tot de familie van de hondachtige. Hij staat hier tussen die eik. En één keer spat hij weg. En denk, wat is er aan de hand? En 3 seconden daarna, op 3 meter voor je neus, de wolf. Ook familie van de hondachtige. Ze hebben heel veel dezelfde eigenschappen, vossen en wolven. Alleen een vos jaagt altijd alleen. En een wolf veldt ze in meerdere met een groep dat ze dan op jacht gaan. Familie van de hondachtige. Maar als je ziet jagen, lijkt het veel meer een kat. Omdat ze ook muizen eten. En ze lust ook wel een konijn, hoor, of een haas. Maar als die gezond zijn, dan krijgt hij die echt niet te pakken. Dan moeten ze een ziekte hebben, ja, dan grijpt hij ze. Dan vreet hij ze op. Maar het hoofdmenu bestaat dus uit muizen. Die hoort hij, die ruikt hij. En die grijpt hij dan ook. Er is zo'n muis daar, die holle boom in gerend. De vos erachteraan. Maar hij kan er net niet bij. En reken op dat die muis zit te bibberen, hoor, met die grote voskop vlak voor hem. Ja, dan is hij gewoon chagrijnig. Dat er niet bij kan, zit hij gewoon het hout erbij. Dan zie je dat? Zijn er veel eikels, veel beukenhootjes. Dan heb je een goed muizenjaar. Daar hebben de uilen en de roofvogels plezier van, maar ook de vos. Het hier 4 muizen in de bek. En ze zijn niet veilig in de grond. Hij graaft ze het echt eruit en hij vreet ze allemaal op. Ja, nog even een plasje doen. Een geurspoor achterlaten. Jongens, dit plekje is van mij, dan moet een andere vos afblijven. En hij heeft iedereen te pakken. Het is nog minder dan een amuzaapje. Je hoort het schedeltje kraken en 3, 4 seconden later is hij naar binnen. Maar heel af en toe vinden ze ook een groot beest. Ja, als de wilde zwijnen er nog niet bij zijn geweest. Ja man, dan kun je hele stukken vlees kunnen van aftrekken. Heerlijk. Nou, die rechtse daar, die heeft de longen apart gelegd. Die neemt ze nu in de bek. Niet om op te vreten, maar om te verstoppen. Ze graaft een gat in de grond. Je ziet het zand helemaal wegspatten naar rechts. Ze stopt het vlees erin. Met de neus dekt ze het weer toe, zand erover. Kunnen de insecten er niet op komen. De roofvogels zitten niet liggen. En als 's nachts het jagen niet goed lukt, dan breekt hij zijn voorraad aan en dan vreet hij dat op. Daarna nog even wat drinken. Ja, het wil oppassen. Als je heel veel drinkt, moet je ook weer plassen. De rode bloedmaan. 1 keer in de zoveel jaren krijg je hem wel eens te zien. Vossen zijn nachtdieren. Ja, dan zijn ze op pad. Op zoek naar voedsel. Dan zijn ze aan het jagen. Dan maken ze ook de meeste bewegingen. En 's morgens keren ze weer terug naar hun eigen territorium. Maar 's morgens vroeg blijven de mooiste momenten van de dag. Net na een regenbui breekt die zon erdoor. Die sfeermomenten. Dan moet je eruit. Dan moet je naar buiten. Of rijp, dat de hele wereld versierd is. Voordat de paartijd begint, is de rekel alweer een beetje op zoek naar ja, wat er allemaal te beleven is in het bos. Al die jonge vossen die geboren waren, die zijn uitgelopen. Die lopen rond te scharrelen. En dan gaat hij eens kijken wat er allemaal te halen is in het veld. Dat doen andere rekels natuurlijk ook. Komen ze elkaar tegen, ja, dan is gelijk knokken. En als ze elkaar gevonden hebben, de rekel en de moer, mannetje, vrouwtje, dan blijven ze ook bij elkaar. Nou, het is familie van de hondachtige. En daarom zitten ze ook meer dan 3 kwartier hier aan elkaar gekoppeld. Het vrouwtje gaat daarna op zoek naar een nieuw vossenhol. Ook al is het vorig jaar ergens een succes geweest, dan zoekt ze toch die andere jaar weer een andere plek op. Dat is dat geheimzinnige dan weer van die vossen. Dat ze eigen ieder jaar verkassen, dat ze niet ontdekt willen worden. Moeders gaat de boel inspecteren daaronder, of dit jaar het gaat worden, daarom. Nou, de rekel houdt de wacht. Ja, die kijkt dus naar binnen, jongens, van, ja, is het wat of, nee, oh, afgekeurd. Nou, dan graven we toch een nieuw vossenhol. Dan gaat ook een melkkak hier op de Veluwe met dat zachte gele zand. Je bent ook zo een heel eind weg. Nou, er kwam steeds meer geel zand uit de grond. Ik had al een schermpje uit voorzorg neergezet. En ja hoor, eind maart worden daar de welpen geboren. Kaal en blind, onder in de kraamkamer. Drinken dan melk, zo'n 3 weken lang bij de moeder. Die duikt dan naar onder toe en die geeft daar die jongen de melk. En dan beginnen ze die grijze haren te krijgen. En na zo'n 3 weken komen ze voor het eerst naar buiten. Kunnen ze dat zonlicht ontvangen? Energie, vitamine die ze nodig hebben. En 1 keer in de zoveel uur komt moeder daar naartoe om te zogen. Nou, daar rennen ze er allemaal naartoe om te drinken. Wordt helemaal leeggetrokken. Kost enorm veel energie voor die moeder. En daarom willen die winterharen soms bijna niet overgezet worden naar de zomervacht. Omdat het zoveel energie daaruit getrokken wordt. Ja, dan worden ze groter, sterker, stoeier, ravotten met elkaar. Wordt steeds leuker. Ze gaan steeds meer vlees vreten. En dan gaat de rekel helpen met de verzorging. Ja, die vangt dan weer zo'n frisling. Die brengt het naar het vossenhol. En dan kun je ze met z'n allen dan vreten. En later kun je spelen met het schouderblad van die frisling. En dan beginnen ze te verkleuren. Altijd het eerste bij het bolletje. En dan zo verder door naar achter toe. En deze wist niet hoe die aan zijn melk moest komen, geloof ik. Op de duur groeien ze als kool, als alleen nog maar vlees gevreten. Links een jong van 4,5 maand oud. Rechts de moeder, bijna net zo groot en ook al dezelfde kleur. Ja, er waren daar 4 jongen geboren. 2 mannetjes, 2 vrouwtjes. En die 2 mannetjes beginnen elkaar, eind augustus, elkaar weg te jagen uit het gebied waar ze geboren zijn. Bekvechten met elkaar. Ze hebben poten met scherpe nagels, maar die tanden die in de bek zitten, daar wil je helemaal niet tussen zitten. Enorm scherp. Daar proberen ze elkaar mee te verwonden. En dat vechten, dat gaat razendsnel. Op de duur trekt er één en die ander wordt ook wel weggejaagd door moeder hoor. Maar die 2 dochters mochten er een poosje bij blijven hangen. Die gingen heel sociaal met elkaar om. Teken bijten bij elkaar. Ja, bij de kop en nek kun je zelf niet bij. Dan help je zusje wel even. Moeder hier met de twee dochters. Spelen met elkaar. Een grote kattensprong springt de ene boven de andere. Als ze spelen, dan laten ze niet de tanden voelen en ook niet de nagels hoor. De ene aan de poot in de bek, die links, en die andere met de achterpoten, maar ze doen elkaar niet zeer. Dat zijn meesters in het springen. Ze schatten de zaak in en ze komen ook precies op de plek waar ze wezen moeten. Ze zitten er bijna nooit naast. Komt er een grote kever voorbij, die probeert ze ook te grijpen. Oei, oei, ja, vliegend het daar. Oh, foute boel. Krak, krak, krak. Allemaal eiwitten. En dan gaat heel langzaam de zomervacht over naar de wintervacht. Die langere, dikkere haren. Als dat klaar is, dan gaan ze een laagje vet eronder opslaan. Kunnen ze tegen de nattigheid, tegen de kou. Ze hebben de vossel. Maar 90% van hun leven liggen ze gewoon boven de grond. Uit de wind, uit de regen, liggen ze daar een dutje te doen. Maar die zintuigen zijn nooit helemaal uitgeschakeld. Even een verdacht geluidje. Maar als het veilig is, dan kun je daar slapen. Ja, nog even gapen, nog een strekoefening. En dan moet je weer op jacht. Loopt hij over die hei heen. Zoekt hij de laagste plekjes op met de hoogste pollen. Dat er zo min mogelijk dat hij gezien wordt. En onverwacht ziet hij bewegen. Er komt nog dichterbij ook. Vertrouwt hij allemaal. Ja, dan laat je toch gelijk je wapens zien. Huppatee. En als hij niet wijken wil, zo even laten voelen dat hij die plek al bezet is. Ik ben hier de baas. Wegwezen jij. En die jonge vossen die verdreven zijn bij een voshol. Ja, die zijn op zoek naar een nieuw territorium. Maar ja, dan worden ze hier weggejaagd, dan worden ze daar weer weggejaagd. En dan eindelijk hebben ze een plek gevonden. Hé, ik word hier niet meer weggejaagd door een andere, oudere vos. En dan gaan ze eigenlijk daar vestigen. Dat wordt een nieuwe territorium, dat wordt een nieuwe jachtgebied. En dan willen ze alles weten. Waar is de water? Waar zijn de meeste muizen? Hoe kan ik het snelste wegkomen, vluchten? Als er onraad is, gaan ze helemaal verkennen. Even over die boomstam naar de andere kant. Of even bij dat stobbertje kijken. Ja, sta je erop midden in het water. Ze hebben een hekel aan water. En dan met een grote sprong. En de druppels kom je achterna. Als het net geregend heeft, dan heb je altijd fris water. Ja, dan gaan ze even naar zo'n plasje om daar te drinken. En dan dat spiegelbeeld zo mooi. Komen ze een andere tegen, het is gelijk weer knokken. Altijd bang dat de voedsel weggekaapt wordt in hun territorium. Lopen ze over de karrenspoor. Dat loopt lekker makkelijk, doen wolven ook. Je vindt altijd prenten op een zandpad van vossen en wolven. Maar ja, dan ben je gauw een eind weg. Kom je weer in het territorium van een ander. Die ziet je weer aankomen en denkt, oeh, wat met die vent hier. Bang weer dat de voedsel weggekaapt wordt. Nou, dan stuit je die toch gelijk erbovenop. Even laten voelen dat ik de baas ben hier. Huppatee. En met die poten elkaar op afstand houden. Hè? Zo bang voor die snuit, voor die tanden. Steeds weer die poten opnieuw verplaatsen. Om die vos op afstand te houden. Ja, wegwezen jij. Hup, kop. Maar ze kunnen ook heel sociaal met elkaar omgaan. Maar het draait bij die vossen altijd eerst om een eigen ik. Als ik mijn maag maar vol heb, dan tolereer ik het dat er anderen dichter bij me komen. Ze zijn snel, slim, sluw, sociaal, supermooi.
Thank you. Ja, dat is verder. halen als de larven van die meikevers eraf. Dus je moet zorgen dat je de meikever weghaalt. Dan kom je in de tas.
Ja, dat doen we ook goed.
Dat lukt dus
niet. Alleen de
tuinbol.
Met
een
nieuwe
zak. Ja, als je wil. Ja, dan krijg ik veel last van de das. Want dan kun je die andere larven eruit halen.
Wien wil wel. Ja, Wien is een kleine.
Volgens mij bent u een poos geleden ook al een keer bij de spreker geweest, bij de vrouwen van nu. Klopt dat?
Ja, dat zou kunnen, ja.
Ja.
Heel veel
ja, want het komt ons heel bekend voor, want we hebben het al een keer eerder gezien.
Oh ja, ja. Ja, ik word overal gevraagd.
Ja, ja. Toen ik erover dacht van film, en toen had ik nog dat idee van dat kleine varkentje dat achterbleef, weet je wel?
Oh, ja.
En dat zei ik, denk ja, het is wel zo, dat hebben we al eerder gezien.
Ja, ja, ja.
Ja.
Okay.
Ja.
Maar dan zien we nieuwe dingen.
Ja. Hè? Maar het is altijd mooi, hè?
Ja, blijft mooi.
Nou, niet alles, maar goed, het is wel.
Thank you.
Wat een gegroet. Zeg, gaat u nog naar de kerstviering? Zeg, gaat u nog naar de kerstviering? Van hier. Maar de kouwens vandaag hier ook al opgeheerd. Ja. Maar je kunt er naast meer tussen nu of waar ook. Het is allemaal gegroet. Nou, maar wacht tot het nooit ziet. Dan pas.
Nee.
Hier weg?
Ja, ik niet. Dan mocht veel te dikken.
Dat is op woensdag.
Ja, maar die woensdag ook omdat ik koffie schenk. Hij
zou
4 weken genomen ook koffie
schenken. Ik ben vrijdag koffie schenken. Jongen, ik zou goed nog van elkaar krijgen.
Mijn naam is vrijdag ook koffie. Zondag doet mijn broer en schoolzuster nog al eten.
Oh, dan haal je mijn patatje, of niet?
Ja, maar ze komen nog wel een keer voor anders af. Vind ik ook prima.
Oké.
Okay. Hebben we besteld, hè?
Ja. U bestelt, wij draaien. Ja. Of betalen.
Ik betaal.
Ja, aardig.
Ah, jongen, zo reken zaterdag beurt wie weer.
Je moet nog zien dat ik draaien zonder dat ik Marie enteren. Het is mooi zin. Want,
ik heb het niet als je op.
Nee, maar... Ik er een jongen aan. Hè?
Heb je koffie van die jongen?
Nee, ik heb thee.
Ik heb thee.
Oh. Ja, Marie had het verkeerd dan.
Nee, toch afgeschaft in 2002.
Ik heb een cheat van alles.
Ja. Doet u het nog wel? Ja. We gaan weer verder met de serie De Kroonjuwelen van het Loo. Want er is nog heel wat moois te beleven. We zijn zo'n beetje, die lichten hier aan de zijkant, die mogen wel uit. Die waren net nog ook uit. Maar als dat kan. We zijn zo'n beetje aangeland, laat maar zeggen, in de maand augustus. In de maand augustus. Ja, de edeletten die hebben een gewei opgebouwd, het is helemaal klaar en dan gaan ze vegen langs de bomen. De bomen die zoveel tegenkomen, lage struiken en takken. En je ziet dan ook gewoon hier, de vellen zie je eraan hangen. Best lastig, die hangen gewoon voor de ogen hier ook. Het is nog een beetje licht gekleurd het gewei, het is ook nog ruw. En ze blijven doorvegen, schuren langs takken en bomen tot het helemaal glad gepolijst wordt. Je ziet ook de vellen er nog hangen, maar op de duur is het mooi donkerbruin, witte punten en is het klaar. Een sieraad, wat ze daar op de kop hebben, maar ook weer een wapen waar ze mee vechten kunnen. Ze ondernemen heel weinig activiteit in de maand augustus. Ja, dan eten zij helemaal een tonnetje rond, krijgen veel vet in het lichaam. Die slaan ze op onder die vacht. Die haren in die nek die worden langer en die spieren gaan ze eigenlijk beter ontwikkelen. En dan krijgen ze een hele mooie dikke nek, de bronsmanen. Waarom doen ze dat? Ze gaan ze eigen opmaken, mooi maken voor de vrouwtjes. Want de bronstijd, de paartijd breekt dan. Ik had er hier 7, dan lopen er maar 4. 2 dagen later nog maar 2. Direct ze een modderbad aan nemen. Al die hormonen beginnen te werken. En dan sjouwen ze begin september de hele Veluwe door op zoek naar die hinders. Van het noorden naar het zuiden, van het oosten naar het westen. Dat kunnen ze ook. Er zijn overal serviducten over de snelwegen. Edeletten kunnen in principe van Groningen naar Limburg lopen. Maar dat doen ze niet. Ze blijven hier op de Veluwe. In hun territorium. En als ze die hinders ook gevonden hebben, dan blijven ze daarbij. Dan vormen ze een bronsroedel. En dan blijven ze daar steeds op die plek. Dat noemen we een bronsplaats. Nou, hier zie je dat edelet tonnetje rondgevreten. En die mooie dikke nek, die kun je hier heel goed zien bij dit edelet. Hij drijft het roedel. Nou, dan gaat hij erachteraan. En dan wil die hinders linken naar links. Oh, niks ervan. Begint links lopen andere herten. Mannetjes, nou dat wil ik helemaal niet hebben. Dat zijn mijn rivalen. En dan haalt hij ze in en dan drukt hij ze gewoon naar rechts. Daar moet je naartoe. Daar is het veilig. En steeds als een schaapherdershond loopt hij eromheen. de omgeving in de gaten houden. Komt er niet stiekem een eland te dicht in de buurt, dan jaagt hij weg. Nou, dan hoor je ze ook burrel hoor in die periodes. Dat begint zo'n beetje begin september. Dan hoor je hier en daar een het. Maar die tweede week hoor je er al meer. Maar die derde, vierde week, dan burrelt dat hele bos. Heldere, koude nachten, dan zijn ze ook het meest actief. Hoe ouder het, hoe zwaarder roep. Je kunt ze gewoon herkennen, een roep. Het is pure territorium, maar jongens, eerst zei ik kom je in de buurt. Dan zal ik je. Hoor je het? Hup, die handen er weer overheen. Ik ben toch krachtiger en sterker dan jou. Steeds dat machtsvertoon daar onder elkaar. Hier een heel oud edelhert. Die eerste takken bij die ogen zijn gewoon helemaal krom gebogen van ouderdom. Maar hij was een heel wat mans, hij had een heel roede bij zich. Maar onverwachts kan er een sterke het komen. Ja, dan wordt hij weggejaagd hoor, zo'n ouwe. Mooi overzicht hier op die heuvel. Dat doen ze vaker. Want dan kan eens een rivaal op een grote afstand al aan zien komen. Hier ook, pak je dat heuveltje om even daar goed overzicht te houden. Die linkse hinde daar ook, die moet niet te ver afwijken. Dan gaat hij daar naartoe, die drijft hij terug. Als die hinde niet wil luisteren, dan dreigt hij zelfs met zijn gewei. Je gaat terug of ik por je terug. Want hoe kleiner dat clubje, des te beter controle heeft hij erop. Want overal zijn kapers op de kust. Er lopen soms wel 5 herten eromheen. Hier een jonge het. Ah, die moet niet er dichtbij komen, want dan kan hij net zo klappen krijgen als hij hebben wil. Zelfs een spitser, een eenjarig hetje die nog helemaal niks kan en doet. Nou, die drijft hier gewoon weg. Die port je gewoon met het gewei, stoot je zo op het lichaam in. Hier een grotere jongen. Allerlei types, verschillende herten, geweien kom je daar tegen in je veld. Nou, en hier echt een hele grote jongen. Daar zie je er maar weinig van hoor. Hij had een gewei op de kop dat woog 12 kilo. Dus dan begrijp je wel hoe sterk een nek die moet hebben. Echt een kapitale jongen. Heel mooi symmetrisch. Ah, dan breekt die hoogbrons aan. Zo tussen 23 september en 2 oktober. Ja, dan begint het smiddags om 4 uur begint al te burrelen. Gaat de hele avond en nacht gaat het door. Tot de volgende morgen 10 uur. En dan begint het pas een beetje stil te worden in het bos. En dan die mooie sfeermomenten, 's morgens vroeg. Komt er net van rechts, die links zat hinders. Ja, hij wil hem even van dichtbij bekijken. Want op afstand, ja, hij is net zo groot als mij, misschien ook wel net zo sterk. Als ik ermee ga vechten, kan het heel langdurig gevecht worden. Kost enorm veel energie. Dat wil hij niet. Die wil hij helemaal niet kwijt. En dan geeft hij bepaalde houding aan tegenover dat links zet. Ik wil jou eens van dichtbij bekijken. Ben je dan zo sterk hij eruit ziet? Als je dat toelaat, komen ze strak langs elkaar op. Dat noemen we een parallelloop. En als je denkt, oh, je ziet er veel sterker uit dan ik dacht. Dan loopt hij gewoon weer door. Maar als je denkt, wat een miserig ventje. Ja, dan klapt die koppen in elkaar. Dat pikt die andere niet. En met drukkere wringen. De snuiten worden gewoon de grond ingedrukt. Ze gaan niet meters uit elkaar en dan in elkaar klappen. Kort uit elkaar, bam, er weer in. Hele stukken van die geweien breken er gewoon af. Zo'n kracht komt erop. Het gaat niet om wie het grootste gewei heeft. Het gaat erom wie het zwaarste, sterkste lichaam heeft. Die gaat winnen. Nou, dat is hier de rechtse. Op de duur drukte die ander gewoon weg. Nou, die rechtse daar had allemaal hinders. Komt er een keer links en een ander het aan lopen. Met een veel zwaarder lichaam, dat zie je zo al. Nou, die gaat er even naartoe. Die wil allemaal die hinders overnemen. Dat pikt die andere niet. Bam, die koppen in elkaar. Drukken. Nou, die rechter begint even te drukken. Die linker denkt, kom maar op. Kan je makkelijk aan. Hij krijgt er niet van zijn plek. En dan gaan die koppen naar beneden en dan wordt het weinig. Dan begint die linkse te drukken. Die drukt de voorkant van die rechter helemaal in elkaar. Hij houdt het niet meer. Ja, dan moet je maken dat je wegkomt. Rennen voor je leven. Dat vechten gaat razendsnel. Er is even een moment dat die ene denkt, ik haak af. Maar die ander zit er zo kort op. Hij draait direct weer om. Om de gewei erin te zetten. Kijk maar, hier gebeurt het even. Hier, oei, terug, bom. En maar goed ook, want die gaan ook nog winnen ook. En daar gaat hij. Rennen. Anders drukken ze dat gewei dwars door je maag en je darmen heen. Elk jaar vinden we edeletten die doodgestoken zijn door andere etten. En zo mag dan de sterkste macht er weer zorgen voor de voortplanting. Zie je dat fotograferen? Volgende dag weer. Kijk maar linksboven in het gewei. Heel stuk uitgebroken. Soms breekt er een hele stang af. Zoals bij dit elet. Kun je ook niet meer vechten hoor. Met een ander het. Je verliest het. Zelfs van zo'n jong hetje op de achtergrond. En alleen is het toe te kijken. Welke kerel gaat er direct met ons vandoor? Die vrouwen hebben af en toe ook wel eens ruzie. Maar ze hebben geen gewei. Ja, dan gaan ze op de achterpoten staan met de voorpoten. Dan slaan ze elkaar om de oren. En dat komt ook hard aan hoor. Kijk maar links, daar hebben een paar een beetje ruzie. Ja, en de verliezer gaat er vandoor, die komt er ook echt niet meer terug. Hij wordt hier geburreld, daar geburreld, gaat daar kijken of hij hinders af kan pakken. En zo komen er allerlei verschillende herten door je veld heen. Soms maar één dag en dan zijn ze weer vertrokken. En edel het met een heel groot gewei. Maar hij was wel 13 jaar oud. En hij verliest het dan van een het van 8, 9 jaar, die op de kracht van zijn leven is. Helemaal gefrustreerd als ze geen hinders kunnen krijgen. Slaat ze met gewei maar door de tak en door de struik heen. En elke dag drinken. Zorgen dat je blaas vol is. Om te urineren op de plek waar hun de baas zijn. Hier een jong het van 3 jaar. Even wat drinken. En dan wil hij gaan burrelen, maar er komt nog geen geluid uit. Je moet heel veel oefenen nog. Kijk maar naar dit edelhert. Hij plast de hele boel eronder. Hele sterke lucht. En dan smeert hij met dat gewei die urine door die struik heen. Dat het nog meer verspreid wordt. Om aan te geven, jongens, dit is mijn bronsplek. Dan moet de andere het moet wegblijven hier ook. En zo kun je ze bijna elke dag bij dat water vinden, die herten. Die mannetjes. Als het niet geregend heeft, dat er over kleine platjes liggen. Ja, dan komen ze naar zijn grote drinkplek. Nou, daar zet ik een tentje neer. Een schuilteentje of een camouflage net, en daar zit ik dan weer achter te wachten. Hier heb ik een wildcamera aan de boom hangen. En met mijn schemer donker. Komt daar precies een het, komt daar voor. En die gaat er even een modderbad nemen. En dan ploft hij daar even neer. Dit is het jonge hetje ook. Met die poten door het water heen slaan. Want hij wil daar gaan zitten, want onder die waterspiegel kunnen takken liggen. Dan zit hij niet lekker. Dus die gooit je dan, die smijt je aan de kant. En hij graaft er gelijk een soort kuiltje. Ja, dan ploft hij daar neer. Gewoon even een modderbad nemen. Een stukje afkoelen. Maar het is ook een stukje huidverzorging wat ze daar doen. Nou, die jeukt het op de rug, maar ze hebben een heel mooi stukje gereedschap bij zich om even te krabben. En eindelijk kun je daar eens een keer wat rusten, wat zitten. Ze vallen in de bron soms meer dan 30 kilo af. Gewoon geen tijd om te rusten, om te vreten. Om er over de kavels op de kust zijn. En dan kun je ogen wel dicht doen. Maar die oren blijven gespitst. Want er zit nog een hettenburrel op de achtergrond. Als je dichterbij komt, moet je weer overeind, moet je hem weer wegjagen. doet hij laat regenen. Vind ik altijd mooi, zit ik onder zo'n grote visparaplu. En dan loopt die vacht helemaal vol en weet je dat hij gewoon eruit gaat schudden. Daar wacht je dan op. Ja, ik heb natuurlijk een voerplekje daar. En tot diep in de herfst blijven die herten daar hangen. Dan krijg je die prachtige kleuren. Bron is al lang voorbij. De grote herten rechts die tolereert dat er een paar jonge herten daarbij lopen. Nou, die had hij anders al lang weggejaagd. Dan trekken ze terug naar een territorium en zo'n jong hetje neemt dan even de plek over. Edele herten werpen ieder jaar een gewei af. Dan bouwen ze weer een nieuw gewei op. Maar dan vind je weer de kenmerken terug van het vorige gewei. Alleen maar kleine veranderingen steeds. Of je moet een ziekte krijgen. Dan kan het zo veranderen. Dan herken ik hem niet eens meer aan zijn gewei. Maar wel weer aan zijn kop, aan zijn snuit. Kijk maar naar dit edele hert in 2010 gefotografeerd. Kijk maar eens links boven in het gewei. Hou dat maar eens in de gaten. 2011. 2012. 2013. 2014. Steeds maar kleine veranderingen erin. En dan is je brons voorbij en dan komen de mannetjes weer heel langzaamaan weer bij elkaar. Leven ze 11 maanden bij elkaar. Niks aan de hand. Maar die ene maand in die brons, kunnen ze elkaar niet luchten of zien. Hoe mooi zo'n zonsondergang. Geen ene avond is dat hetzelfde. Dan komt de eerste hagel en natte sneeuw hier naar beneden. En dat zijn de eerste tekenen van de winter. Oktober is meestal de maand dat je de eerste nachtvorst kunt verwachten. Binnen een week zie je de eerste kleuren komen. Zie je iedere dag veranderen. Eén groot levend kleurenspel wat je daar te zien krijgt. Die bomen gaan de wortels stiller leggen. Ze gaan minder vocht aantrekken. Bladeren verdampen ontzettend veel vocht. Die moet je kwijt. Als droogt die boom uit. Uitdrogen is het grootste gevaar. Ook suiker stagneert en daardoor krijg je die prachtige kleuren aan die bladeren. Je had het duur worden zo dor bij het steeltje van een blad dat het afknapt en dwarrelt naar beneden toe. Sterft eraf op de grond. Maar als je omhoog kijkt, dan zie je de knop de zorg voor de lente alweer zitten. Het nieuwe leven. En wat de lessen liggen te verontzien in de natuur. Dat het oude is af moet sterven voordat het nieuw leven komt. De herfst. Mooi seizoen van het hele jaar. Ik kan er enorm van genieten. En als het regent, iedereen blijft binnen, ik ben buiten. Dan heb je de warmste, de zachtste kleuren. Dan moet je eruit, dan moet je naar buiten. Dan moet je middenin staan. Dat moet je voelen, dat moet je ruiken. Dan moet je ten volle, moet je dat beleven. Hoge bomen vangen veel wind. Dat leer je op de lagere school al. Dat zie je ook in de praktijk. Toppers in kaal. Die lage takken hebben dan nog kleur. En ligt je fotoveer ons, zo'n majestueuze mooie beuk. Ja, dat ben je maar een heel klein mannetje hoor. Miljoenen blaadjes dwarrelen naar beneden. Je zou bijna wel zeggen, zo'n eenvoudig, simpel blaadje. Er is geen mens die het namaken kan. Wat een wijze schepper hebben we. En dan al die paddenstoelen. Meer dan 5000 soorten hebben we hier in Nederland. De porseleinzwam. Vind je alleen aan dode beukentakken. De melkzwam. Koraalzwammetje. Kammetjestekelzwam. Heel zeldzaam in Europa. In, hier in een gortel aan een beuk. En dan zat hier een plekje daar ook. En een hoogsoeren op één beuk. Honingzwam. Biefstukzwam. Je kunt heel veel paddenstoelen eten hoor. Maar ze zijn niet allemaal even smakelijk. En er zijn maar enkele die giftig zijn. En je hebt ze van minuscuul klein tot hele grote. En heel veel dieren maken daar gebruik van. Om paddenstoelen op te vreten. Heksenboter. Doodhout leeft. Allerlei mossen, schimmels en paddenstoelen komen erop. Een van de bekendste. Vorig jaar meer dan 1000 van die vliegenzwammen zonder bij mij in het bos. Pronkjuwelen hoor. Maar het is maar even hoor. De glans is zo weer weg. Staat hij al met zijn voet in het water. Na een harde regenbui. En dan de volgende morgen als die zon weer opkomt. Gaan we naar een dooie boom. Er groeien altijd wel paddenstoeltjes op. Dan zet je in het ochtendlicht. De tonderzwam. Begint met een kleine schimmel. Maar het heeft enorme grote gevolgen. vrees zich steeds dieper in die beuk. Het wordt steeds poreuzer. De paddels worden steeds groter. Halve meter doorsnee hier al. En op de duur een beetje wind. Ja, en zoals de boom valt, zo blijft hij liggen. Troskalknetje. Het zijn de sporen van een slijmzwam. Het zijn net blauwe druifjes. Op de duur knapt dat kleine balletje van 2 mm. En die sporen worden door de wind meegenomen. Ijsvingertjes. Zie mijn blote oog zomaar niet. Moet je met de macro er helemaal in kruipen om dan die vorm te zien. Hoe kunstig. En bij mijn gortel, de noordkant, Hoogsoeren, de zuidkant, dat zijn de grootste beukenreservaten. Maar ook hier een stukje eik, wat hier gewoon geen mensenhand meer aan te pas komt. Er zit een roerbank in de grond, het begint allemaal met een waterplas, waar varkens in beginnen te rollen en te smeren. Die wordt steeds groter en groter om te duur. Krijg je daar gewoon spontaan een grote plek om te drinken. Tijgerspin. Augustus maakt een hele mooie cocon in die web. Legt ze meer dan 300 eitjes in. Die blijven zitten tot na de winter. En dan komen die spinnetjes eruit. En dan worden ze door de wind meegenomen om zich elders te vestigen. Hoe kunstig ze dat kunnen maken. Zo'n kruisspin. Een damhert. Eenjarig mannetje. En moeflons. Helemaal links, helemaal rechts. Twee mooie rammen. Eind oktober is de paartijd en dan hebben de mannetjes een witte zadelvlek. En die rammen echt. Ik had er zo'n 20 en 25 bij mij in het bos lopen, maar toen kwam deze meneer en die had ze allemaal opgevreten. De wolf. Meer dan 30 wolven lopen alleen al bij ons in het Kronenmijnen. Het gaat dan ook helemaal niet goed. Er loopt een hele groep varkens, er zijn 25 frisselingen geboren. Al die 25 frisselingen binnen een half jaar zijn ze allemaal opgevreten. Roodhoedkalveren, meer dan 60% van de aanwas die geboren wordt, worden opgevreten door de wolf. Ze gaan nog steeds vaker de boer op om daar een slag te slaan. En het gaat ook helemaal niet goed. Hier ook een kalf, een roodhoedkalf gepakt. Van mei, wanneer ze geboren worden, tot juli zijn ze enorm kwetsbaar, die kalveren. En de een na de andere wordt daar gepakt. Hij is zo moe van het slepen, sjouwen en jagen, dat hij bijna 3 minuten daar zit water te drinken. Rij langs de hei, zie die raven vliegen. Nou, dan weet je al dat het een kadaver ligt. Ja hoor, loop je er naartoe, een hoogdrachtige hinder gepakt door de wolven. Hele stukken eruit gevreten. En de rest laten ze liggen. Ja, dan komen die roofvogels en de vossen en de wilde zwijnen weer op af. Het wild zwijn is een stukje oerwild wat we hier ook op de Veluwe hebben. Zelfs ik heb er af en toe wel eens de kriebels ervan. Vooral een mannetje, daar heb je best wel een beetje ontzag voor hoor. Ze zijn altijd veel spannender dan een elet. Het elet brons is prachtig, spektakel, maar de rest van het jaar zit van die stille vretes. Maar een wild zwijn is altijd in beweging. Veel meer actie. Zoals hier een mannetje, keiler, nat, in het zonnetje opdrogen, dan kun je droog je nest in. En dan die oude beukenbossen. Je zou bijna willen zeggen dat oerbos met dat stukje oerwild, die combinatie is natuurlijk geweldig mooi. Ja, die mannetjes hebben tanden in hun bek. In de onderkaak hele lange tanden, de houwers. En in die bovenkaak die korte ronde tanden, de haderen. En die twee, die slijpen langs elkaar op. Gewoon als die bek open gaat, slijpt die ene tand langs die andere op. Zo houden ze wapen scherp. Kop en nek is één boomkracht. Kom je eraan rijden. Voerde daar al een paar dagen. Het varken stond te wachten, die keiler. En was een beetje mis, een sfeertje. En ik denk, weet je wat, ik rij je voorbij, dan ga ik je iets verderop fotograferen. Want dat vond hij niet leuk hoor. En liep parallel met de jeep mee, kwaad dat hij was. Ik had foto's al in mijn hand, ik stop, ik stap uit. Hij draait de kwartslag en hij rent keihard om in. En een paar meter voor me stopte die en ik kon gauw 2 foto's maken. En zo ziet de chagrijnige varken eruit. Wil ik gaan voeren, dan zie ik al dat hij kwaad is. Die borstel op de rug, die staat al overeind. Maar ik ben niet zo gauw bang voor hem, dus ik loop hier rechts aan die beuk heen. Met mijn emmertje voer. En dan ben je ver genoeg van je jeep vandaan en dan stuift hij in één keer naar je toe. Even laten voelen, ik ben hier de baas, niet die jachtverzichter. Ze hebben allemaal verschillende koppen. En allemaal verschillende karakters. Want dit was ook zo'n chagrijnig ding. Maar dit was een sul. Heel groot varken met scheve ogen. Ik noemde hem de Chinees. Altijd achter de bomen, de struiken, geheimzinnig. Maar je hebt me nooit aangevallen. Maar deze jongen keilen weer wel hoor. Ritsen een keer weer naar je toe. Er wordt heel veel wild doodgereden. hier op de Veluwe. Meer dan 2000 aanrijdingen per jaar zijn er. En had je een hele week piketdienst. Had je pieper bij je. Zodra die afging, dan belde je de meldkamer van de politie. Ja, daar en daar een beest doodgereden, aangereden. Dan ging je er zo snel mogelijk naartoe. Maar sommigen waren zo in de prak. Die konden niet meer naar de polier. Die gaf ik aan zo'n keiler. Die vindt dat verschrikkelijk lekker. Daarna nog even de bek afspoelen. Als ze drinken, lopen ze heel zachtjes het water in. En dan zuigen ze het bovenste laagje naar binnen. Dat er zo min mogelijk zand bij komt. Er stonden allemaal eikenbomen om die waterplas, maar die eikels waren opgevreten. Toen ontdekte varken, jongens, op de bodem liggen ook allemaal eikels. Ja, in mijn tijd stonden er meer te vreten. Zelfs beukenootjes worden hier onder de waterspiegel weggehaald. Het is altijd knokken. Twee keilers bij elkaar. Ja, altijd weer laten voelen. Ik ben hier de baas. Wegwezen jij. Grote aanloop. Plons het water in. Er komt nog een hele golf na. Altijd mooi met regen. Zo even naar de overkant. Een modderbad nemen. Die oude leemkuilen. Nou, ze hebben altijd last van warmte. Ze hebben last van ongedierte. Er zit nog ruige haar aan de buitenkant. En dan nemen ze gewoon zo'n leembad. Die leem droogt op. Wordt soms een heel harde koek aan die haren. En een stukje bescherming tegen de brandende zon en tegen het ongedierte. En op de plekken waar het jeukt nog even lekker schuren langs je eik. Doen ze elke dag. Meerdere varkens. Nou, die onderkant van die eik is helemaal glad gepolijst. De hele ruige barst is eraf verschuurd. Zie je dat fotograferen? Achter hem is een zandpad. Er komt er een keer een fietser onverwachts langs. Ja, daar schrikken ze van. Tot ik dat zit, tolereren ze. Maar dat er een vreemde langs komt, dan spatten ze met z'n allen het water uit. En al die spetters die je dan ziet daar. Oh. Zo mooi die actie. Dan heb je natuurlijk een camera waar je mee kan filmen. Nou, en dan zet je de knop om. En de vette zie je alweer een mountainbiker aankomen. En dan weet je, die komt zo achter me langs. En dan vliegen ze er wel uit. Komt ie aan, jongens. Wegwezen. Gaat die kop onder water? Komt er water in je oor? Dat is vervelend. Dan schudden ze dat eruit. En dan die gekke koppen met al die spetters die je dan ziet. Zo mooi. Gaat het laatste uurtje van de avond maar eens met warm weer bij zo'n zoel zitten. Zo'n drinkplaats. Er is altijd wat te beleven. Zijn geen loggelompe beesten. Barricade van de meet staat niks voor. Springen ze overheen. Wilde zwijnen zijn heel gezellig. Doen ze al spelletjes met elkaar. Allemaal rijp, toen ging het dooien. En toen werd het allemaal waterballetjes aan die dennennaalden. En die sfeer met dat tegenlicht, zo mooi. Dan moet je daar wezen, dan moet je middenin staan, jongens. Dat ruikt zo verschrikkelijk lekker daar in het bos. Zo'n late regenbui in de herfst nog. Hoe die damp allemaal opstijgt van de bomen, van de aarde, van de varkens. Heerlijk. Ja, die herfst. Al die blaadjes naar beneden dwarrelen. Maar dan zijn de beukenootjes, die zijn dan al gevallen. Die liggen al op de grond voordat de bladeren komen. Beukenootjes zijn oliehoudend. En wilde zwijnen zijn daar stapelgek op. Bijna elke dag zitten ze in het beukenbos die beukenootjes op te vreten. Krijgen ze dik speklaag van. Zijn ze goed in conditie. Krijgen ze daarop ook weer een grotere worp. En dan die mist, die sfeer, kwam het de hele week zo bleef. Keilers leven eigenlijk altijd solitair. Je krijgt soms, als er veel vreten is in het bos, dan krijg je ze soms beide niet te zien. Maar ja, met de paartijd, de rouwstijd, november, december, dan komen ze voor de dag op zoek naar de vrouwtjes. En daar blijven ze dan ook bij. En dan lopen ze de hele dag te schuimbekken. Dat geeft een hele zure weeën lucht af. En dan smeren ze langs de takken, langs de struiken. Om aan te geven, ik ben hier de baas. Ik duld geen andere keilen bij mij in de buurt. Nou, er komt er eentje daar, die rechts is een hele sterke keiler. Als een bulldozer jacht je al die anderen weg. En als je niet wijken wil, dan zeg je probeert te slaan met de tanden die in mijn bek zitten. Dan rent hij eromheen. Hij zoekt een opening in die zijflank om die tanden dwars door de long in te slaan. Maar ja, die andere kent die vechttechniek. En die draait steeds mee. En die doodt die snuit in die wang van die aanvallende keilen. De poten goed in de grond, de rug helemaal recht. 140 kilo daar rechts. Volle gewicht gooit hij erin. Om door te kunnen drukken. Enorm harde gillen en schreeuwen geven ze af. Ze met elkaar aan het vechten zijn. Dat hoor je van verre al. Onverwachts van rechts komt daar een keiler aan. En die linker, die schrik, die kon niet meer eigenlijk die snuit in die wang drukken. Maar hij was slim genoeg, hij bukte en die andere staat er mis overheen. Moest kijken wat scherpe dolken daar uit de bek steken. Als ze je te pakken krijgen, ze slaan je van onder naar boven helemaal los. En je gaat ook een paar meter van de grond. Dat oor links dan hangt nog maar aan 2 centimeter vast. Bijna eraf geslagen door een andere keiler. Dan zie je hoe ze de bovenlip optrekken. Zo mooi. Rijp met herfst. Sneeuw met herfst. Nog unieker. Echt uniek. 2 seizoenen op 1 dag. Kun je toch niet binnen blijven zitten? Dan moet je naar buiten. Kan er enorm van genieten van sneeuw. Hebben we maar zo weinig hier in Nederland. Nou, als het begint te sneeuwen 's middags en ik heb visite, dan moet ik een keer terugkomen. Ik ga het bos in. Het is al een wonder dat ik hier nog zit. Het sneeuwde vanmiddag ook al. Als er een dik pak sneeuw aankomt, dat wild voelt al lang aankomen. Ja, die zoeken dan de dichte dekkingen op. Meestal jonge dennen, douglassen. In ieder geval waar ze zoveel mogelijk beschutting hebben, dat er zo weinig mogelijk sneeuw op hun lichaam valt. Dat is koud, is nat, kost energie en vetten. De edeletten. En dan de tweede dag worden ze meer actief. En dan zien ze ook precies door die sporen, door die sneeuw, hoe ze gelopen hebben, waar ze vandaan gekomen zijn. En dan met mist erbij. Ik heb daar natuurlijk een voerplekje. Een paar dagen later kwam de nieuwe sneeuwbui. Ja, dan heb je ze daar op voer. Edeletten zijn vlakte dieren. Daar willen ze ook het allerliefst wezen. En we hebben een heel groot heideveld. Het is allemaal rustgebied. En er mag niemand komen. En dan leven die edeletten bijna dag en nacht op. Ja, en dan kijken ze in één keer allemaal naar rechts. Dan weet je gewoon, daar gebeurt wat. Ze kijken niet voor niks allemaal. En dan in één keer koppelen ze elkaar allemaal, rennen. Wegwezen daar. Want de wolf zit er achterop. Ja, die jaagt ze dan de hei af. En dan hier die hoge recreatiedruk die we hier op de Veluwe hebben. Ja, dan komen ze s'avonds heel laat de dekking uit. S'morgens heel vroeg gaan ze er weer in. En dat kost soms heel veel tijd en moeite om ze dan een keer waar te nemen. En dan trekken ze van gortels s'morgens terug van die graslanden naar de slaapplaats. Ik weet hoe ze dan lopen. Waar de wissels liggen. Dan ga je daar zitten. 3 kwartier later komen ze langs. Worden ze daar ernstig verstoord door de wolf of door de mens, dan ben je ze zo 2 weken kwijt. Zoeken ze een hele andere route en een hele andere slaapplaats. Camouflage? Nee. Niet meer in die witte wereld. Op honderden meters val je dan al op. Dat vindt de vos helemaal niet leuk. Die wil helemaal niet opvallen. Die wil helemaal niet gezien worden. Dat is dan weer de geheimzinnige van die vossen. Dan zijn ze zoveel mogelijk verstopt houden, ja. Zo'n klein open plekje tussen al die jonge dennen. Dan kan ik een beetje vrij rondsnuffelen. Er is niemand die me ziet daar. Genoeg dekking. Maar ja, dat door blijft sneeuwen. En er wordt een dik witte pak sneeuw. Nou, dan kun je eigenlijk niet meer verstopt houden hoor. Zo'n oranje bruine vos. Dan val je wel op. En dan zit die wind achter die stuifsneeuw. Nou, die zit dan helemaal in die vacht geslagen. Gewoon van die vos en in die kop. Het is gewoon helemaal grijs geworden bijna. Gelukkig dikke vacht. Gelukkig heeft hij de vet onderop geslagen om tegen zulke kou te kunnen. Nou, als een paar weken lang zo'n dik pak sneeuw blijft liggen, dan gaat de conditie van de vos sterk achteruit. Want hij is afhankelijk van de muizen, zijn hoofdmenu. Die zitten verstopt onder zo'n dikke pol met gras. En dan nog een laagje sneeuw eroverheen. Hij hoort er niet, hij ziet ze niet, hij ruikt ze niet. Ja, dan moet je het hebben van de kadavers van de wolf. Die grote prooien die ergens nog liggen. Ja, die ruikt hij dan wel. Want alles doet hij op de neus. Het zoeken naar voedsel doet hij op de neus. En dan passen we muizen. Ja, als hij dat dan een keer ruikt en hij ziet ze, dan gaat hij met een grote kattensprong erbovenop. En al die voetstapjes in de sneeuw. Je weet precies wie daar gelopen heeft. Ja, ze liggen gewoon boven de grond een dutje te doen hoor. Ze gaan hier onder. Alleen maar bij heel harde regen, harde wind, kruipen ze onder in de foshol. Want dan kunnen ze niet oriënteren op de zintuigen. Januari is de paartijd. En dan kun je mannetjes overdag zo tegenkomen. Met die vrouwtje. Dan laten ze eigenlijk wat beter zien. De paartijd, de ranstijd, wordt ook wel eens de roltijd genoemd, omdat die mannetjes met vechten over elkaar heen rollen. En moeders lopen er nog eens omheen, jongens, hoe lang duurt het nog? Anders ga ik er een poosje bij zitten. Zo'n klein vosje, zo hoog opgaand beukenbos, zo mooi. Rijp, die berk, met die fijne takkenstructuur, komen die vormen er zo mooi eruit. Hier een beuk, van 285 jaar oud, altijd de wind om door gehad. Altijd daar op de hei gestaan. Dan krijg je een hele korte stam, maar een bijzonder mooie grote kruin. Hier met sneeuw, een paar jaar later met allemaal rijp erop. De hele wereld was versierd. Uniek. Dat heb ik de hele dag in het bos. Ik zou overal tegelijk willen wezen, overal. Het is zo weinig dat je zoiets hebt. Sneeuw, isoleert. Sneeuw is ook heel zwaar. Hele takken breken er gewoon af. Zo'n grote witte wereld. Nou, jaren geleden hebben we hier heidebrand gehad. De grond was helemaal zwart geblakerd. Maar zelfs de zwartste grond, die kan nog wit worden. Wat de lessen liggen de bron zien in natuur. Ja, en met zo'n sneeuwbui de mooie boswalling gaan maken. En dan zien ze van ver wel lopen. En dan zit die wind achter de sneeuw. En dan zit het helemaal tegen die stammen aangeslagen. De wereld wordt nog veel witter. Geeft niks, die sneeuw. Ze schuiven het gewoon met de snuit aan de kant. En ze kunnen gewoon bij het voedsel. Zoeken naar voedsel onder die graspollen. De hele kop zit dan onder die sneeuw. Ja, en uit voorzorg begin ik daar al een voerplekje te maken. Want als het gaat sneeuwen, nou dan heb ik gelijk wild op voer. En dan kun je zulke beelden maken. Mooie ruige haren aan de buitenkant. En natte sneeuw en regen druipt gewoon via die ruige haren weer het varken af. En onder die ruige haren zit fijn gekruld wolhaar. Enorm belangrijk dat dat goed in orde is. De kou kan er niet in, de warmte gaat er niet uit. Min 20 geeft helemaal niks. Kunnen ze gewoon tegen. En ze halen een poosje een snelheid van 70 km per uur. Kun je niet eens tegen fietsen. En wat een groepsverband is een sterke, gezonde bagger, de leider. Die gaat voorop. Jaren geleden hebben we heel veel honger gehad. Er waren geen eikels, geen beukenootjes. De bessen waren zo weg, het gras ook. En toen kregen we een hele lange, natte, koude winter. En toen hadden ze te weinig vetreserves opgeslaan om die natte, koude winter door te kunnen komen. Ze liggen hier met z'n vieren in een nest, elkaar warmte te geven. Komt er een nest in bed uit. Ja, daar rennen ze niet meer door het water heen. Het is nat, het is koud, het kost energie. En dan merk ik wel, er is honger in het bos. Dan gaan ze naar die aanlaatsvarens. Dan gaan ze even zitten vroeten. Om daaronder in die wortel, daar zit even een klein beetje zetmeel. Om dat op te vreten. Maar ze zijn veel meer energie kwijt aan het vroeten, als wat ze er weer bij vreten. Het vooruitzicht van een wild zwijn is dan niet zo best. Waar is er wat te halen? En al die frisselingen gingen dood. Die lagen daar een hele week te rotten. En dan begonnen de andere varkens er aan te vreten. Cannibalisme onder de wilde zwijnen. Ja, die keilers komen de winter wel door. Die hebben de kracht om die eikenstobben uit de grond te vroeten. Want onder in die eikenstobben zitten de larven van een vliegend het. Zo groot als je pink. 10, 12 stuks. Allemaal eiwitten die ze nodig hebben. En de ene regenbui naar de andere kwam dan. Donkere wolken, onweer en regenstormen. En tot diep in die nesten worden de wilde zwijnen nat. Ze zijn amper opgedroogd. Komt er een nieuwe bui over hen heen. Dat kost zoveel energie. En dan die honger. En we zoeken de voedsel. Steek ze weer die openbare weg over. Wordt weer zo'n frisseling doodgereden. Die ligt dan ergens in de bermen. Ja, die vee zo 1, 2, 3 niet. Maar die vossen wel. Die ruiken ze dan ver en al. Het is niet aan te slepen. Zoveel komen ze er tegen. En kilo's vlees gaan door die kaken heen. En ook de roofvogels hoor. Ze zijn allemaal heel goed in conditie dan. Die vossen en de roofvogels. Want die zien van de grote hoogte dat de aas ook al liggen. Dan strijken ze erop neer. Om daar een buik vol te vreten. En na een paar maanden vind je er bijna niets meer van terug. Het boek der natuur. Het gaat helemaal voorbij. Het heeft helemaal geen waarde voor onze ziel. Maar de Heilige Schrift, het woord van God, dat blijft. En dat we die zonde en gerechtigheid leren lief te krijgen boven alles wat we vanmiddag gezien hebben. Dat is verreweg het beste. Want dat heeft eeuwigheidswaarde.
Jan, dankjewel voor deze, ja, ik heb er echt van genoten, van deze mooie beelden. En ik begreep wel van je, ik zei, 's morgens vroeg is het mooiste. Ik hoorde net ook iemand uit de zaal, die ging wat fietsen door het bos, maar toen zagen ze niet zoveel. En toen zei ik al, je moet dus vroeger naar het bos toe, om wat dingen te zien. Goed. Aan het eind zagen we een regenboog. Helemaal het eind van de presentatie. En daar citeer ik nog even een lied van. Lied uit het liedboek. Lied 163a. En ik citeer het eerste vers. 600 jaar is Noach oud. Hij bouwt de ark van goverhout. Met kamers zonder kieren. En stallen voor de dieren. De os en de ezel. De wolf en de wezel. De tijger en de leeuw. De merel en de meeuw, de koekoek en de karkatoe, de marter en de mariboe, zijn eigen sluwe gang gaat de slang. Ja, alle dieren gaan erin en Noach's hele huisgezin. God wil hen wel bewaren en voor de zonvloed sparen. Hiermee wil ik de middag eindigen. En ik heb maar een paar mededelingen. En het gaat over... jullie hebben een mail gehad dat Jannie van der Heijden, die komt op 29 november in Harderwijk. En daar zijn jullie van harte uitgenodigd, maar je moet je wel even aanmelden. En als je interesse daarin hebt, dan moet jullie maar zelf op eigen gelegenheid kun je daar naartoe. Jannie van der Heijden, wie haar niet kent, ze is vaak op tv te zien met André Verduin of in Heel Holland Bakt. En ze kan zelf goed bakken, begrijp ik. Dus woensdag 11 december is er een middag, wie interesse heeft om wat kerststukjes te maken. Er ligt nog een inschrijflijst hier. Ongeveer maximaal 15 deelnemers bij Jenny Pas opgeven. En 18 december is de kerstmiddag bij de Spikker. De nieuwsbrief komt ook begin december uit. En dus... Het zou mooi zijn als u die vrij snel leest, want er staat ook in hoe u zich kunt aanmelden. En dan weten we ook hoeveel personen als we kunnen verwachten. En dat is 18 december. Hebben jullie ook een mail van gehad? Maar niet iedereen heeft een mail. Dus wie geen mail heeft, kijk even ook in de nieuwsbrief. Dat is ook 's middags. Ja. Nou, wens ik jullie verder een mooie dag toe. De sneeuw is weer weg en de zon schijnt een beetje. Ik wens jullie nog een fijne dag. Tot ziens. En nog even het laatste. Er staat nog een potje lief en leed. Dus wie daar nog iets in wil doen. Ik zal hier neerzetten. Potje lief en leed.
Bijzonder mooie middag.
Zeg je?
Bijzonder mooie middag.
Ja, het was een mooie, mooie middag. Hè?
Hartelijk dank.
geeft de stoelen hier een beetje weer terugzetten. We hebben netjes achter.
De halve PPH is hier. De halve PPH is hier. Rita, jij en ik. Ja, precies, ja. Oude tijden herleven. Prachtig. Prachtig. Heel mooi. Ja. Ja, al mijn heen.
Ja,
heel erg fascinerend.
Het is een mooi hobby.
Ja, ja,
mooi.
Ja,
nou,
als dit je weg mag zijn.
Ja. Ik kan er ook echt van genieten. Hoor.
Ja, dat snap ik. Ja. Ja. Is dat even
ja.
Wel?
Ja, ja, prima.
Jenny, even
ja, hoor je. Ja. Sure. Ja, kom goed en bedankt. Ja, leuk wel. Nee, ik mocht wel blijven wonen. Dus daar ben ik wel heel erg blij om. Dus ik woon nog vol midden in mijn veld. En ik mag daar nog in. Dus ik zit nog in die gesloten periode. Dus een schooltje in IJsgeboer. Daar woon ik. Dus, ja. Ik ga naar huis. Ja hoor.
Therapie, maar dat is ook in de stuur van zwemtherapie. Ze zegt, is er nog jouw coördinator?